Geliefde, wij lezen nog eens Jacobus 1, vers 25. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Jacobus 1, vers 25. Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft deze. Geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Tot zover. Wel die bovengeschreven horen en doen. Vorige week hebben wij in zonderheid gelet op die volmaakte wet, die der vrijheid is, om daarin te zien. En dat inzien, dat betekent hier een met aandacht en eerbied inzien. Ik kan het allemaal, of wil het allemaal nu niet herhalen, maar samenvattend dit opmerken. Die zal ten slotte zien in de volmaakte wet. Niet zijn eigen aangeboren aangezicht, wat hij vergeet en weer overleeft. Maar hij zal het aangezicht zien van hem, die bedekt is met smaadheden en speeksel. En die kon zeggen, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Dat zal het hart verbreken. Daarin zal onze boosheid geoordeeld worden. Dat zal niet alleen overtuigen, maar ook overbuigen. Daarin zal gezien worden dat God van zijn recht niet afgaat. Want het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Daaruit zal ook, in de volle zin van het woord, ervaren worden wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Dat komt dus hierop neer, dat wij naar de bedoeling van woord en geest, uit onze dwaling, waarin wij niet anders verkerende zijn dan onder de vloek der wet, dat wij daaruit worden verlost, om nu een oog te krijgen op die belovende God, die de verlosser is van al zijn ellendigen. Dan wordt ook juist de wet scherpelijk gepredikt, als ze zich niet meer bevindt op het vlak van ons trachten en onze dankbaarheid, maar dat ze ons wordt voorgesteld als de volmaakte wille Gods in Christus Jezus over u. Want dan zal die wet door het heilige evangelie, door Christus belicht. Zij zal waarlijk ontdekken, ontgronden en ontbloten. Ja, zij zal geven dat we een walging aan onszelf hebben. En voor God bekennen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waardig uw kind genoemd te worden. Nu staat er achter, en die daarbij blijft. of en daarbij blijft. Waarom staat dat erachter? Ach, soms denk je wel eens, ja, een mens is maar een mens. Dan denk je, wat zullen de mensen wel denken soms als ze onder de preek zitten? Die man die zegt dat zo. Maar ja. En dan kun je het nog wel toestemmen ook. Dat je zegt, ja, daar mag ik bijvallen. Maar hoe is dat nu in de praktijk van het leven? En hoe gaat dat nu in de praktijk van het leven? En dan zou ik graag eerst willen opmerken, kijk, het woord mag gepredikt worden waar God het geeft, naar de mening van de Heilige Geest. Maar de betekenis en de bedoeling en de inhoud van dat woord van God, dat wordt verheerlijkt in de levens van mensen die onderweg zijn. Dat wil zeggen dat alles daartegen opkomt en zich daartegen verzet bij de mens. Of dat hij nou de prediker of de hoorder is. Luther schrijft ergens over zijn aanvechtingen. Dan zegt hij, oh, ik ben zo ver weg geweest dat ik Mohammed en allerlei mensen voor de waarheid hield. Zo diep in zichzelf verzonken. Alles was waar, maar dat ene niet. En dan zegt hij ook in dat verband dat een mens die denkt dat hij erachter is in korte tijd, dat hij abuis is. Want, zegt hij, ik ben dokter in de theologie. En ik heb al heel wat preken gehouden en geschreven. En ik ben nog als een kind. Ik weet het nog niet. En ik heb zo nodig dat ik elke morgen begin met het opzeggen van het Onze Vader en van de 10 geboden. En telkens merk ik dat het woord van God zo diep en zo grondeloos is, dat ik er maar weinig van heb verstaan. En dat is nou de praktijk van het leven. En daarbij blijft. Bij die wet des geestes, des levens in Christus Jezus. Anders worden wij vervoerd door onszelf. Als Luther spreekt over mensen die in wanhoop terechtgekomen zijn, of in grote aanvechtingen, zoals die zelf ook in aanvechtingen kwam, dan schrijft hij, ja, de duivel doet alsof hij Christus is. Zo doet de duivel. En dan zegt de duivel, ik bid niet meer voor je bij de Vader. Ik zal je aanklagen bij mijn Vader. Je bent een verworpene. Het komt nooit meer goed met jou. Dan zegt Luther, dan doet die duivel net alsof hij Christus is. Maar zegt die Christus is zo niet. Zo is Christus niet. Christus is die barmhartige hoge priester. Die juist voor het aangezicht des Vaders is om voor zijn kerk te bidden. En die Christus die wij in onze wanhoop zien, dat is de duivel. En die wij in ons ongeloof zien, dat is ook de duivel. De ware Christus is de Christus der Schriften. Die gekomen is. Om zichzelf te geven tot een rantsoen voor velen. Nou voel je aan dat en daarbij blijft. Dat is niet zomaar een tussenopmerkingetje. Maar het is van het allergrootste belang. Want daar is eigenlijk in die paar woorden een stuk strijd getekend. Waarin het ongeloof van ons eigen boze hart. In samenwerking met de vorst der duisternis ons altijd wat anders voor wil stellen. Een Christus die wij beter begrijpen kunnen. En die toch niet zomaar zo iemand zalig kan maken. Een God die ons meer voor de hand ligt. En die zegt, ik wil nooit meer iets met je te maken hebben. Dat komt beter uit met onze gedachten over God. Maar dat die trouwe God zijn zoon heeft voorgesteld tot een verzoening van onze zonden, dat zegt de duivel niet. Dat zegt het eeuwig blijvende woord. En nu om nou daarbij te blijven. Pas belde medebroeder me op. Die was nogal verblijd over de preek over dit gedeelte. Omdat, en er voel je ook iets in van die strijd. Die man... Zijn vader, een poos geleden gestorven. Maar dat liep zo, ja, je zou zeggen zo armzalig af. Maar nou zei ik in die preek, ja, dat wij in het leven voor zulke dingen komen te staan, dat iets, iemand uit onze omgeving of uit onze betrekkingen, soms oud en verstand gaat bezwijken, soms nog geen eens zo oud. Er wordt niks meer opgemerkt. Een hoop rare gedachten. Vreemde dingen. En er begint dat ongeloof en die boze macht begint zich te roeren. Ja, zegt hij nog wat? Nou, nee, ja, onzin. Zeg, en om nou daarbij te blijven. Bij die wet des geestes des levens. Bij die volmaakte wet. En om tegen alles in te rusten. In al onze onrust, in het nochtans des geloofs, dat God geen leugenaar is. dat het fundament vast is. Of dat we geen spatje verstand meer hebben, of nog wel, maakt niet uit. Het is niet zo aangenaam. Maar het maakt niet uit. Kijk, dan voel je aan, het is een stukje praktijk waarin sommige mensen anderen hebben zien wegkwijnen. Die in hun leven getuigenis hebben bekomen. En getuigenis hebben afgelegd dat hun enige hoop was op de drie-enige God. En dan zie je ze kind worden. En sommigen vertellen met een zekere trots. Ja, ze waren niet in de war wat dat betreft. Anderen kunnen dat niet vertellen. Want die horen maar niks meer als wat gebrabbel. Toen belde die broeder mij en zei, ja, ik ben bijna overspannen geweest ervan. Van mijn vader. Hij was zo verbonden aan het woord. En dan zei ik, dan lag hij vastgebonden in bed en dan zei die zoon, zal ik een stukje voor je lezen, vader? Nee, jongen, nee, er is nou geen tijd voor. Los, maak me los, gauw, direct. En die man lag vastgebonden aan de stijlen van zijn bed. Doe, jongen, maak me nou los. Nee, vader, dat kan nou niet, dan moet je nou in berusten. Waarom nou, jongen? Je ziet toch wel, daar lopen de Duitsers en allerlei. Zo ging het naar het einde. Die zoon vertelde me, daar heb ik zoveel strijd over gehad. En zoveel verdriet. Maar hij zegt, daarom was ik ook zo blij. Dat we daar nou bij mogen blijven. Dat God onveranderlijk is. Die hij lief heeft, heeft hij lief gehad tot het einde. Ik, de Heere, worden niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Daarbij blijft. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Daarbij blijft uit genade. Zijt gij zalig geworden. Ja. Dat is nou altijd in beroering en in beweging. Want daar komt nou altijd alles op af. Om die ene troost in leven en sterven, om die te vernietigen. En om die twijfelachtig te maken. En om daar wat tegenover te stellen van de mens. En wat is het gevolg daarvan? Onrust. Ongeloof. Duisternis. Maar nou die trouwe God. Die blijft ook doorgaan. Om de ogen te verlichten van zijn kinderen. Er is die voortdurende strijd van de Heilige Geest. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Onwillige, ongelovige schepselen. Hij zal mij verheerlijken. En die geest die gaat maar door. Om die Christus te verheerlijken. Opdat het onze spijzen zijn. Onze hoop, onze verwachting. Al zitten we nog zo hopeloos met onszelf in de knoei. Of al zouden we geen letter meer kunnen lezen. Geen letter. En geen bandje meer kunnen horen. Nee. Ja, daar moet je de Heer, daar heb je de Heer voor nodig, want anders dan geloof ik dit niet. En dan ben je er ook ver vandaan. En dan denk je dat je zalig wordt omdat je in de kerk zit, of omdat je goed luistert, of omdat je een hoop preken hoort, of een hoop leest. Maar zalig worden we alleen uit louter genade, omdat God het wil. En dan heb ik altijd gedacht, en nog hoor, dat daar, omdat dat ook in het persoonlijke leven zo is, dat daar nou in de diepste zin de strijd over loopt. Altijd. En dan hoef je een ander geen schop te geven, daar gaat het niet om. Want die strijd die leren we kennen van binnen. Is het een wonder dat die strijd ook altijd in de kerk geweest is? Die strijd op zich is ook het ergste nog niet. Nee. Je zou bijna zeggen dat door je gedoe van de mens is nog veel erger. Dat hij zo hard als een steen over de wereld gaat. Dan kan die nog maar beter een beetje in beweging zijn. Maar daar gaat het nou altijd maar over. Over God die het alleen doet. Naar zijn wil en naar zijn welbehagen. Om niet. En zijnerzijds om de gerechtigheid van zijn lieve zoon. Daar is dan ook zo'n ruimte in. En daarbij blijft. Ja. Daar is ruimte in. Daar is ruimte in voor het meest hopeloze. In het blijven bij hem. Bij de volmaakte wet die tot zijn doel gekomen is. Want misschien heb je er nu geen erg in. Maar later zou je erachter komen, toch wel, dat het daar over loopt. Want als je daar nou niet bij blijft, dan kun je nooit meer zalig worden. Dan is het verloren. En dan blijft het verloren. Die niet hierbij blijft, die mag zijn eigen in duizend bochten wringen en nog zo ernstig zijn. En weet ik wat allemaal meer. Maar die kan, als die het werkelijk gaat zien, kan die niet zalig worden. Buiten dit. Vandaar die het proeven en smaken mag door het allerheiligst geloof, die trekt daar toch op aan. Juist omdat hij de strijd ook van binnen ervaart om daarvan af te wijken. En de drang om met vlees en bloed te raden te gaan. En met de werken des vleesers, vroom of goddeloos. Juist daarom wordt zijn hart toch altijd weer getrokken. Naar dat eeuwig evangelie. Naar die volmaakte wet die der vrijheid is. Dat God dat ons geeft, dat doet hij ook. Want ik geloof dat er niemand is die zou kunnen zeggen: voor mij kan het niet. Dat er niemand is die zou kunnen zeggen: ja, maar ik lig er buiten. Want ik ben maar een Saul. Of ik ben maar een Judas. Luther zegt, ja, Judas die had geen goede biechtvader. Ja, Luther kan het wel eens raar zeggen, eigenaardig. Hij zegt, ja, ach, hij had goed bedoeld, maar ik kwam in de greep van het geld. Maar hij zegt, zeker als hij naar de Heer Jezus had gegaan, in plaats van naar die fariseeërs en die hoge raad, dan had hij gehoord bij u is vergeven. Ja, mensen, kijk, het gaat om dood of leven, vloek of zegen. Je kan nou wel even een leerstellige uitdrukking doen en zeggen, daar ben ik het niet mee eens. Daar gaat niet om. Maar als we op ons plaats zijn, dan hebben we allemaal wel hier iets ervaren van die gedachte dat we van die Judassen zijn. En dan hebben wij dat dan niet in de dadelijkheid gedaan. Judas is al lang dood. Maar het zaad van diezelfde goddeloosheid ligt in ons hart. En dan komt dat heilig woord, dat komt tot ons, die Christus. In dat evangelie. En hij heeft het verdiend en hij past het toe. Ze zeggen, ja, maar waarom sta jij dan zo te praten? Je zult me niet aanpraten, denk je misschien. Nou, ik weet dat ik dat niet kan. Maar ik weet ook dat ik mag zeggen. Hoe hij is. Iets. En dat ik geen kwaad mag zeggen. En dat ik niemand hier vandaan hoef te sturen met de boodschap: jij niet. Nee. Dat is nou het grote wonder. En dat die Heere Christus dat nou gebruiken wil. Dat hij ook die zwakke verkondiging van zijn heilige evangelie wil gebruiken. Om ons een hart onder de riem te geven. En om ons moed te geven. En troost en sterkte. Dwars door alles heen. Want de dood werkt in ons. Zo is nou het leven. Droevig zijnde toch altijd blijde. Vervolg toch niet daarin verlaten, als verleiders, nochtans waarachtigen, als niets hebbende en nochtans alles bezitten, daarbij blijven. Dit is de troost in druk, mij toegezegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. En het kan er Spaans naartoe gaan. Het kan wel eens zo wezen dat je zo in rep en roer bent. Dat je gewoon niet meer, zelf niet meer weet wat je doet. En misschien wel met je handen in de lucht staat. Dat je zegt, ja maar dit en ja maar dat. En daarbij blijft. In leven en in sterven. Hoe onbekeerd je ook bent. Want je zal wel zeggen, maar ik ben onbekeerd. Tuurlijk, ja. Ik ben ook onbekeerd. En daarbij blijft. Bij die wet. Die volmaakte wet. Die der vrijheid is. Die volmaakter glans verspreidt, terwijl zij het hart bekeert, daarbij blijft. En als het je al te benauwd wordt, dan zeg je, ja heren, als u tegen mij zult zeggen, weg jij, u bent niet onrechtvaardig, ik heb alles verdiend. Maar ik blijf hierbij, dat u uw lieve zoon in de wereld gezonden heeft, tot een verzoening voor onze zonden. Ziet u dan maar wat u doet. Die man zei, als die tegen mij zegt, ga weg, gij werker van ongerechtigheid, ik heb u nooit gekend, dan zal ik nog één keertje omkijken of dat hij het meent. Ja, dan moet je iets weten van genade. Dat de Heere vergeeft, menigvuldig. Dat is, u zult zeggen, ja man, daar moet je nou niet te veel of te lang over praten, maar het is gewoon, ja, of gewoon, dat is voor mij nou het hart van alles. Het hart van alles. Daar zou ik nou mezelf en allen en met de kinderen daar het liefst op gezonken zien. Op die rotssteen, waarin die wet haar doeleinde heeft bereikt. En dan niet als van die aangekomen mensen, maar van die mensen die wankelend vaak hun weg gaan en toch altijd weer uitkomen, mogen komen bij hem. Er is in hem een volmaakte volheid. En daarbij blijft. Geen vergetelijk hoorder wordende. Die zeggen, ja, ja, het is wel waar hoor. Maar, ja, wat maar. Het is wel schriftuurlijk hoor, maar. Ja, het is voorwerpelijk. Dat heb ik ook wel gehoord. Voorwerpelijk. Nee, geen vergetelijk hoorder geworden zijn. Wat heb je nou aan al je bevindingen buiten de Heer Jezus? Wat heb je daar dan aan? Het gaat hier om te blijven bij het inzien in de volmaakte wet. Niet om te blijven bij je godsdienstigheid, bij je christelijkheid en bij al bevinding. Nee. Ben je dan een vijand van bevinding? Nee hoor, helemaal niet. Van bevindelijkheid, van dat akelige, dat wat niks te betekenen heeft, daar hou ik niet van. Weet je wat voor mij bevinding is? Als die ellendige die geen enkele reden heeft om te hopen, op zichzelf ziende, alles verbeurd en verzondigde. Als ik opeens hoor, nochtans. Hoewel er geen rund op de stallingen is en het werk van de olijfboom ligt en de kudde uit de kooi afgescheurd zijn, nochtans. Dat vind ik nou bevinding. Bevinding. Om desniettegenstaande te blijven. Waar hij ons heeft neergezet. In Christus Jezus. Dat is ook het moeilijkste hoor. Dat is ook de bevinding. Ja, je zou zeggen, daar zou je wel een boek over kunnen schrijven. Over die bevinding. Hoe geraffineerd we op alle mogelijke manieren daarvan afgeleid worden. En daarin wantrouwen tegenovergesteld worden. Dat is verschrikkelijk. En dan toch, telkens weer. Gij zijt het, de Christus. De Zoon van de levende God, tot wie moet ik anders heen gaan? Ik ben geen lezer, ik ben geen bidder, ik ben geen danker, ik ben geen gelovige. Ik ben een onvernuftige dwaas. Ik weet niet met wat ik bij u moet komen. Want er is niets, Heere, dat u behagen kan. Maar, ik ben hier bij uw woord, bij uw heilige evangelie. en ik hoor hen naar. En geef dat mijn hart verblijd wordt en dat ik daarbij blijven mag en het niet vergeten. Er zijn heel wat mensen die hebben Paulus horen spreken. Er zijn er ook heel wat geweest die hebben gezegd, diepzinnig. Diepzinnig, dit heb ik nog nooit gehoord, deze verklaring, of dit of dat. Over die opstanding ook, hè, vreemd. Ja, ja, moet ik eens even over nadenken. Of ze zeiden, je grote geleerdheid brengt je tot razernij, man. Vergetelijke hoorder. Vergeten. Maar sommigen geloofden. En zij namen het woord aan. En heidenen baden dat het woord van God tot hen geschieden mocht. En God deed wonderen op wonderen horen. Diezelfde God leeft nog. Hij is en blijft dezelfde. Moet je ook niet zeggen dat wij langs veel omwegen dwalen. Moet je ook niet zeggen dat je zegt, oh, wat leeft de ziel daar vaak ver vandaan. Dan kunnen we niets dan verknoeien. En we kunnen ook alleen maar dwalen. Maar daarom kan het wel goed zijn dat schaamt ons aangezicht bedekt. En dat we zeggen, och Heere, ik ben niet opmerkend geweest. Ik ben zo'n vergetelijk hoorder. Want ik heb van mijn kindse dagen al gehoord dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En ik doe net als Kain. Ik zei, ja, maar ja, als ik dit nou maar niet gedaan had, als ik dat nou maar niet gedaan had, als ik nou maar mijn broer niet doodgeslagen had, zo, dan zou het nog wel kunnen. Maar nou, nee, het is met mij te erg. Heere, vergeef toch. Want erger dan dat uw lieve zoon heeft doorworsteld, kan niet. Dat kan niet. Daarom kon Luther ook zeggen, de zonde tegen de Heilige Geest is het ongeloof. Ik weet wel, er is meer over te zeggen. Maar het is toch opmerkelijk dat hij dat zegt, het ongeloof. Het doorgaande en blijvende ongeloof. Zeg, want dat is iets vreselijks. Want daar staat van geschreven, die maakt God tot een leugenaar. Als hij nou zegt, aangevochtene of benauwde, ja man, maar hoe kom ik nou aan dat geloof? Luister, terwijl je luistert, werkt de Heer het in je hart door zijn lieve Heilige Geest. Zo is die trouwe God, het geloof is uit het gehoor, God liegt niet. En het gehoor door het gepredikte woord Gods, als je hier mag zitten, nou het klinkt je misschien heel ketters in de oren, maar dan zou ik zeggen, heb je alle reden om te hopen en te geloven dat het goed met je afloopt. Want waar de Heere zijn heilige evangelie ons geeft, daar is een deur der hoop in het dal van Achor. Ach, dan zegt hij, als hij je zwart van dienstbaarheid, u is een beter lot bereid, uw heilzon is aan daar. blijf daar toch bij. En vergeet het niet, wat je hoort. En als je het vergeet, laten we aan de Heere onze schuld en dwaasheid bekennen. En zeggen, Heere, helpt u me verder alstublieft. En verder. Nou, ik kan er nog meer van zeggen, want misschien zijn er bijna die denken, nou vind ik toch dat de heiligmaking een beetje in het gedrang komt. De heiligmaking. Zal toch ook in het leven? Ja. Nou, ik bedoel dat niet hoor. Ik bedoel niet om te zeggen. Want er staat hier nog een dader des werks. Hè? Je zou zeggen, nou ja. Deze zeg ik zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. En dan noemt hij enkele dingen op. Dat als je denkt dat je godsdienstig bent en je tong niet in toom houdt en je hart verleidt, dan is het ijdel. En dan zegt hij er tegenover dat de zuiver en onbevlekte godsdienst van God en de Vader is, wezen en weduw, bezoeken en verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Hoe ligt dat eigenlijk? Daden des werks, het voornaamste goede werk is het geloof. Maar hoe zit dat nou? Dat wil ik trachten duidelijk te maken. Kijk, je hebt soms mensen, dokters, juristen, accountants, nou ja, noem maar op, wetgeleerden, schriftgeleerden. Die zitten helemaal rondom in de boeken. Het leven is ingewikkeld. De wetten zijn ingewikkeld. Vol en vol met bepalingen en regels. Die man zei tegen mij, zegt, ja, ze zeggen, geef de keizer wat dus keizers is. Ze zeggen, maar dat is dit niet wat onze regering doet. Dat is niet geven wat de kei, dat is stelen. Afstelen. Van de mensen. Ja. Nou ja, dan ga je naar een jurist of zo en die zegt, joh, hoe krijg ik nou dit of dat een beetje voor elkaar? Hoe kan ik door die maas heen? En dan zijn er hele moeilijke dingen natuurlijk. Op ieder terrein zijn er moeilijke dingen. Wat gebeurt er dan? Die man zegt of uit zijn hoofd, dit of dat of zo, zo, of hij weet het zelf ook niet. En hij pakt een boek en zegt, ja, dat moet ik toch eens even nakijken hoor. Even, ja. Bladzij, 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 ja. Nou, zo is het, zo moet je doen. Ja, ja, zo moet ik het doen. Moet ik het opschrijven? Nee, ik kan het onthouden. Je gaat weg om dat ten uitvoer te brengen. Dat is, ik zou bijna zeggen, casuïstiek. Wat is casuïstiek? Casuïstiek, dat is dit. Je hebt overal een antwoord op. Je trekt een laadje open, weet je wel. Net als bij de Roomsche. Je trekt een laadje open. En ja, even kijken hoor. Oh ja. Nee, dat mag niet. Nou ja, dat kan net. Dat kan net niet. Overal een antwoord op. Nou moet je hier niet het zo zien, dat die nou een dader des werks is, die heeft dus even goed zijn oor te luisteren gelegd, of zijn ogen, in de wet. Die zegt, oh ja, 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 hij heeft amper tijd om verder te lezen, bij wijze van spreken, en die hoopt alweer weg om te doen. Hij gaat eraan beginnen. Zo is het niet. Zo moet je de kerk van God niet voorstellen. Als een stelletje van die mensen die even gauw in het wetboek kijken en dan met een ruk zich omdraaien zonder dat ze het begin en het eind gelezen hebben. Ze vliegen er, oh ja, 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 hier gaat het even om. Hup, om het doen. Nee. Wat is het dan? Het is aandachtig zien. inzien. En nog eens zien. Je komt daar niet om te horen dat je in loondienst bent of om te lezen, maar dat God verlosser is uit Egypteland. Dat in de eerste plaats. En je komt daar om te aanschouwen ten slotte het doeleinde der wet, namelijk Christus. En dan neem ik een voorbeeld. Je bent op een verkeerde weg, zoals wij meestal op de verkeerde weg zijn. Laten we maar gewoon beginnen bij ons eigen thuis. Man, vrouw. Oh, er kan een stuk bitterheid openbaar komen. Tot en met. Kun je zeggen, ja, maar dat past niet. Je hebt mensen die zijn zo netjes, zo precies, zo gepast, nooit een onvertogen woord. Als die zoiets zouden horen dat de man zijn vrouw een keer uitscheldt of andersom. Oh, ik heb nooit, dat zijn nou die mensen. Nee, maar zo is het met een zondaar niet. Het is niet goed te praten. Er is één is er maar goed. Maar dan zou je zeggen, och, stijfkop dat je bent, driftkop dat je bent, leugenaar die je bent, dat kan allemaal. Hoe krijg je toch voor elkaar om zoiets te doen? Of te zeggen? En dan zegt de apostel, dan moet je niet weglopen. Niet blijven kijken naar de verkeerde kant. Maar nou zegt hij, kijk er nog eens in. Kijk er nog eens in die volmaakte wet. Die de vrijheid is. De vrijheid, ja. Ja, ook voor jouw vrijheid. Dat je niet ten ene male verstrikt raakt in de heerschappij van je eigen verdorven natuur. Van je eigen vlees. Ja, want de mens is zo'n koppig schepsel. Er is geen één dier zo koppig als een mens. En dan is het eigenlijk afgelopen en hij gaat van kwaad tot erger. Maar dan kijkt hij. Nog eens. Het is misschien een leven geleden dat hij gekeken heeft. Moet je niet lezen. Dat natuurlijk. Nee, zo'n schandalen zijn we. Lezen. Nou ja, nou niet maar. Komt hem niet zo goed uit. Bidden. Nou, ik heb het al gedaan voor mijn eigen. Oh ja. Ja, alles wordt verhinderd. Ja, nee, nou ja, een stukje lezen. En dan leest hij. Dan leest hij, dan kijkt hij in de volmaakte wet. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en ge zult rust vinden voor uw ziel. Neem mijn juk op u. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Lijkt het dat hij even begint te stokken. In de volmaakte wet. Ik verberg mijn aangezicht niet voor smaadheden en speeksel. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getoond. Oh, als hij goed kijkt, wat wordt hij dan een ellendeling voor God? Wat moet hij verliezen? Mag hij het verliezen? Ik weet wel, ieder uit dat op zijn eigen manier. Je moet ook weer niet die godsdienstige kant uitgaan. Er komt er zo'n prachtige schuldbelijdenis, weet je wel. Sommigen schrijven het op een brief, weet je wel. Oh ja, het hoeft allemaal niet. Ieder heeft zijn eigen karakter. Het is misschien maar een blik. Of een eenvoudig gebaar. Maar dan moet je niet blijven zeuren. Jij komt er niet op terug. Nee hoor, de pijl heeft toch wel doel getroffen. Echt, de pijl treft toch doel. Dan gaat hij toch weer als een grote dwaas. Voor God. En voor de naast. Daarom is het zo nodig. Hè. Zie je, dan heeft het ook wel degelijk te maken met wat men noemt de heiligmaking. Met het leven. Dan is er die rem. En telkens weer die blokkering. Ik weet wel, het kan ontzettend ver gaan en aflopen. Maar toch blijft de bede. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Ik ben een slaaf. Dat bekent hij voor God. Voor God bekent hij het allemaal. Een slaaf van mijn eigen ik, zin en wil, begeerte. Laat het mij toch nimmer overheren. Een daad het is werks. Maar ben je dan gelukzalig in dit je doen? Want je zal zien dat de vrede Gods erbij is. Dat die erbij is. En net als je op een punt gekomen bent dat je zegt, ach Heere, wat heb ik weer dwaaselijk gehandeld met me te verheffen. Wat heb ik me daar weer boos gemaakt als een dol, driftig, onbesuisd mens. Ik zou wel een moord hebben kunnen begaan, een doodslag. Ik zou een hartverlamming ervan krijgen. Och, Heere, wat een dwaas. Gelukzalig. Je voelt het nog ook. Je bent er nog goed mee ook. Want even daarna, dan zit je ontspannen, misschien wel in een hoek, te huilen. Of je gaat in vrede je weg. Dat doet God. En het inzien in die volmaakte weg, een dader des werks. Aan al die klespraatjes van mensen heb je niks. Ja, als ik eens op dat plekje wezen mag. Oude vriend, ik hoop dat hij al in de hemel is hoor. Maar die zei dat vroeger ook altijd. Als ik eens op dat plekje weer. Oh, dat is het mooiste. Aangenaam, ik hou niet van die grote mensen, dominee, maar als ik zo mijn schuurtje in de eenzaamheid, oh, oh, oh. En toen zei ik eens een keer tegen hem, ik zie, joh, dat plekje, daar heb jij het minste kennis aan. Daar heb jij het minste kennis aan. Dat hoor ik al, aan het gezeur en gemier. Het is zeker nog, het heeft heel wat te betekenen, maar het heeft allemaal niks te betekenen. Nee, dat is het niet. Nee, een zondaar die wordt er niet in die zin op een verkeerde manier sentimenteel in. Een dader des werks, zegt de Heere God. Een dader des werks. Geen gezeur. Laat de gaven voor het altaar. En zeg tegen je broeder, broeder, het is in de war. Ga dan heen. Maar niet als ik eens op de plekje kom. Mag dat. Die inziet in die volmaakte wet die der vrijheid is. Hè. En er telkens weer naar teruggebracht wordt. Een dader des werks. Die zal ook niet alleen in de toekomst voor eeuwig zalig zijn. Maar die zal hier in beginsel iets van die zaligheid smaken. Dat weet je toch wel? Heb je het wel eens gemerkt dat je op een verkeerde weg wandelt? Dat kun je weten. Dat je dan weinig gelukzaligheid ervaart. Ik zeg niet dat de Heilige Geest je verlaten heeft, dat zeg ik niet. Maar wel, nee, die troost die is er niet. Maar als je nou een dader des werks bevonden mag worden. Niet omdat jij dat gewerkt hebt, hij daarom zo zaal. Zo bedoel ik het niet, dat begrijp je wel. Want het gaat om het werk Gods. Het is God die in u werkt. Maar het is daar wel een gelukzaligheid in. Wat een blijdschap. Als de Heer, als het in orde gemaakt wordt. Als het goed komt. Tussen een man en een vrouw, ouders en een kind, op een rechte weg. Eerlijk, dat is een blijdschap. Dan merk je, hè, dat de Heer daar zijn zegen over geeft. Zijn zegen. Ja, ik weet wel, het is allemaal ten dele, maar er zal toch iets van openbaar komen in het leven. Al is het dan ten dele. Je zou zeggen, de tekenen worden er toch van aanschouwd, dat de Heer het doet. Dat was zelfs met het volk in Babel zo. Dat geplunderde, afgestroopte volk, dat voor de eigen zonden en straf in Babel zat. En toen zei de Heer, door de profeet, wat goede tieren als je erover zegt, Heer, nou, onderwerp je nou maar. Werken maar, zoek maar werk. Laat het maar gewoon doorgaan, het leven. Want daarin zul je nog gezegend worden. Nou, je zou zeggen, die mensen die zullen daar wel bij de pakken neerzitten, want nou is er helemaal niks meer, niks meer. Alles even donker en duister. En dan zegt de Heer, nee, onderwerp je nou maar. En koop maar een stukje grond, of huren, of een tuin, of weet ik wat, en wijngaard, enzovoorts. Of de een, dan ga jij maar een winkeltje beginnen, of zo, weet je wel. Want, kijk, de straf wordt niet opgeheven. 70 jaren zijn over dit volk besloten in ballingschap. Maar, ik geef jullie ruimte. En in die onderwerping is rust, is vrede. Dus je zou haast moeten zeggen, ook onder het oordeel waarin ze leefden, kan nog ruimte zijn. Ik zal nu, ik mag ademhalen in al die bange tegenspoed. Gelukzalig in dit zijn doen. Ja, en dan zegt de apostel, ja, verder gaan we naar huis hoor. Als je nou denkt, wie denkt dat? Dat hij godsdienstig is. Ja, ik heb misschien wel te bout gesproken, ik heb pas gelegen gezegd, dat denk ik niet. Ik denk dat niet. Want ik heb niet zoveel godsdienst. Maar misschien heb ik meer dan ik zelf besef. Het kan natuurlijk ook dat je het overschat of onderschat. Maar ik heb het al wel een keer gezegd, ik heb godsdienst is het akeligste waar je een mens mee bezig kan houden. Je kan veel beter met gewone mensen omgaan dan met godsdienstige mensen. Mijn auto was een aardige man, die zei altijd, jongens, als God me de ware godsdienst niet had geleerd, had ik er niks van moeten hebben. En het was een komiek ook. Ja, je rolde soms van je stoel af als de man ging zitten vertellen over godsdienst. En die had in alle kringen ook verkeerd. Ja, Wij zijn er niet zo bij grootgebracht, maar het is ook akelig. Godsdienst brengt altijd iets van de beklemming mee, van iets van benauwenis, weet je wel. Ik kan nergens, ja. Allemaal mekaar iets opleggen. De een durft dit niet te zeggen, de ander durft niet meer vakantie bij wijze van spreken, want die heeft dit gezegd. En die, ja, die zussen zo, dat allemaal bij elkaar, zeg ik nee. Het heeft geen enkele betekenis. Dus het is niet zo best om te denken dat je godsdienstig bent. Maar, nou zegt Jacobus, als je dat denkt, dat je godsdienstig bent, stel voor, en je houdt je tong niet in toom, dan ben je ook maar een godsdienstig mens, een godsdienstige lauwelaar, wil die zeggen. Dat klopt, als je denkt dat je godsdienstig bent, dan heb je grote kans dat dit precies klopt. En je tong niet in toom houdt. Dan verleid je je hart. Je bedriegt jezelf. Die godsdienst is ijdel. Dat is dan wel ware godsdienst. Dat is om niet te denken dat je godsdienstig bent. Maar om te zeggen, Heere, zet een wacht voor mijn lippen. En om te zeggen, ik heb gesproken woorden zonder verstand. De hand op de mond. Hand op de mond. Ja. Het kan zo erg wezen dat je een klein kind nog niet aan durft te kijken. En dat je omdraait als je door de kerk heen loopt. Ja, daarom indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt. En toch godsdienstig wil zijn. Dat is allemaal ijdelheid. En denkt nou ja, een mens is tenslotte maar een mens enzovoort. Als je zo denkt. En de beste breister laat wel eens een steekje vallen. Wel nee, dan ben je helemaal in de war. Ben jij dan volmaakt, zeggen de mensen dan gelijk. Dan komt de adder al voor de dag. Hoor. Ben jij dan volmaakt? Nee, dat heeft er niks mee te maken. Maar ik zeg ook niet dat ik godsdienstig ben. Wij zeggen, zet Heere een wacht voor mijn lippen. En we beleiden voor de Heere. Dat weet de Heere. Ik heb er wat stommiteit uitgehaald. Oh. Als je denkt dat je iets kunt vertrouwen of je vertrouwen geven. Je houdt toch je mond dicht. Maar ja. Dan denk ik toch maar weer aan mijn grootvader. Die zei, ik wil het eerste bekennen voor de kerkraad dat ik voor jullie allemaal wel eens wat gezegd heb. Hij gaf het goede voorbeeld. Maar nee. Nee, de Heer die zegt terug. Kom eens terug. Kijk uit, jongens. Voorzichtig. Ieder ijdel woord. Rekenschap. Nou, dan is het wel nodig om in die volmaakte wet in te zien. Anders kun je nooit meer gewoon zijn. Dan vlieg je naar de doden toe. Ieder ijdel woord. Ja, nou ja, de oprechte, die akelige mens, die zichzelf zo'n godsdienstloos schepsel bevindt, hè, die baart zijn hoofd voor de Heere God en zegt, ach, daar zie ik allemaal mijn eigen in terug. Zie ik allemaal mijn eigen in terug, hè? Hij verleidt zijn hart niet. Hij zegt niet, nou ja, hij zegt ook wel eens wat. En als hij wat durft te zeggen, dan zal ik hem wel zijn vet geven. Nee, hij vindt het allemaal terug. Hij verleidt zijn hart niet. Maar hij bekent, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Is hij er altijd zo bij? Oh nee, soms springt hij op als een bosje met vlooien, zei wij vroeger. Oh, als je denkt, jong, er zit nogal wel bij. Maar het duurt niet zo lang. dan ligt hij al in de onvrede en de onvergenoegdheid en is hij al aan de pijnigers overgeleverd. Tot hij bekend voor de Heere. Heere, ik heb het alles weer verkeerd, verknoeid, alles. Dat is nou zuiver, dat wil zeggen, dat is nou zonder bijbedoeling, onbevlekt. Voor God, niet voor de mens. Je hoeft voor de mensen niet uit te kramen. Voor God en de Vader, die om Christus wil de Vader is geworden van die vaderloze schepseltjes. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking. Nou, wij denken gelijk, nou, het is in een verdrukking. Nou ja, maar je moet dus even rekening houden dat iedere tijd heeft zijn tijd, maar ik bedoel, je weet uit de Bijbel, uit het Oude en uit het Nieuwe Testament, dat de weduwe en de wezen het eerste verdrukt werden. Belasterd, bestolen, huizen der weduwe en der wezen opeten, enzovoorts. Dat is een bekend verschijnsel. Profeten hebben er tegen getornd. En in de christelijke gemeente waren het eerst weer de weduwen waar twisting ontstond. Weduwen en wezen vormden een van de zwakste schakels in het burgerleven. Hun recht werd gekrenkt. Ze werden verdrongen, weggeduwd. Je had geen pensioen. Je had niks. Ja, het geldt nou nog hoor. Want al is het dan nou niet zo meer als vroeger dat je kunt doen wat je wilt. Hè? Maar je moet wel even bedenken. Die weduwe haar recht verschaft. Die gezegd heeft, uw maker is uw man. Heere der heerscharen is zijn naam. Dat betekent dat de weduwe ook een streepje voor heeft. Bij God. En daarom moet het ook bij ons eigenlijk zo zijn. Hoef je daar niet per se met te komen met heb je geld nodig of zo, dat kan ook nog, maar ik bedoel, stel dat dat niet nodig is, dan moet je niet denken, ja, kijk, dat is, ze hebben niks meer nodig tegenwoordig. Als je nou alleen al bedenkt dat die weduwe een zuster is van je, met dezelfde nood, dezelfde zwakheden, dezelfde achtergrond. Ja? Ja, nou, dan noemt hij een stukje op, laten we onszelf maar veroordelen voor het aangezicht des Heren. Ja. Want dan zegt hij, ach Heere, wilt u mij alstublieft leren? En wilt u het alstublieft geven? Anders ben ik alleen maar druk met gevallen waar eer aan te behalen is en waar wat te bereiken is. Maar wat afgeschreven is, hè, waar je zo niks meer aan hebt eigenlijk, geestelijk niet en materieel niet, nou ja. Zo is een mens. Maar de Heere zegt nee. Nee, zegt Jacobus, zo gaat het er niet langs. En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Dat is nogal wat. Ja, toch is het goed. Het staat in de Bijbel, het is het woord van God. Het is de knecht, de broeder van de Heer Jezus die ons dit schrijft, onbesmet bewaren van de wereld. Dat heeft veel in. Ik kom er ook niet meer op terug, daarom zeg ik het niet. Het heeft veel in. Het is niet alleen dat je zegt, je staat in hetzelfde rijtje voor de steun, of voor de WW, dan moet je je maar niet te veel van aantrekken. Of dat je met hetzelfde reisgezelschap op pad bent, moet je niet veraantrekken. maar het betekent de geest der wereld. De apostel Paulus zegt ergens, doch wij hebben dus de zin van Christus. En dan zegt hij ja ook, dat de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, ze zijn hem een dwaasheid. Dat is de geest der wereld. Ach, echt ermee. De geest der wereld is alles op de ene wissel zetten. Eten, drinken, vrolijk zijn. Morgen is het afgelopen. De geest der wereld is zo al Paulus uit van de ongerechtigheid en de vloeken en de lasteringen. Als hij maar een vinger uitsteekt, dan krijg je de wind al van voren. Je wou toch niet zeggen dat ik slecht ben? Omdat ik dit of dat gedaan heb. Het zijn allemaal heilige mensen in de wereld. De grootste moordenaars, die praten zichzelf schoon. En die zijn beter als anderen. Maar zo moet het bij ons niet zijn. Wij moeten voor God bekennen, Heere, ik hoef niet te zeggen dit of dat. Want dan bewaar ik me niet onbesmet van de wereld. Ik mag zeggen, o God, hier is de wereld. Een wereld van ongerechtigheid. Toen ik een psalm las voor de stervende zuster Alma's in Waddinxveen, daar kwam in voor, red mij van mijn vijanden. Toen zei ze, zachtjes, dat is niet daar, dominee, dat is hier. Dus ze zeggen wel, ik heb niet veel vijanden in die zin hoor. Maar de vijanden die van alle kant bezig zijn, zonder weer, eigen vlees. Nou, onbesmet bewaren van de wereld is voor God bekennen dat je dat bent. Om dan te horen tot je blijdschap. Je kan het niet begrijpen, het is ook niet te begrijpen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven. Voor jou? Nou ja, als je dat gelooft, dat je wereld bent, dan kun je er toch zeker van op aan dat God geen leugenaar is, als die zegt dat hij daar zijn lieve zoon voor gegeven heeft. Let er maar op. We zijn allemaal zo werelds, dat we allemaal van die hele of halve heilige mensen zijn. Naar de wereld even. Maar als je nou een beetje in elkaar gezakt geestelijk op je stoeltje zit en je gelooft dat je zegt, oh man, ga alsjeblieft uit over wereld, want over hoge hakken en over dikke, oh man, hou op, want hier, tot diegene komt de boodschap van Gods enige, onveranderlijke liefde. Amen.